De schriftlezing is uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Richteren, daarvan hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 23. Richteren 2, vers 1 tot en met 23. En een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. En hij zeide: Ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb en gezegd: Ik zal mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid. En ulieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands. Hun altaren zult gij afbreken, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar zij zullen u aan de zijde zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. En het geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemde zij de naam dier plaats Bochim, en zij offerden aldaar den Heren. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan, een ieder tot zijn erfdeel, om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende den Heren al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijns erfdeels, te Timnat-Heres, op een berg van Ephraim, tegen het noorden van den berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat den Heere niet kende, noch ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. En zij verlieten den Heere hunner vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en zij bogen zich voor die. En zij verwekten den Heeren tot toorn, want zij verlieten den Heeren en dienden den Baal en Astaroth. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden, en hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom, en zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Overal waarheen zij uittogen, was de hand des Heren tegen hen ten kwade, gelijk als de Heren gesproken, gelijk als de Heren hun gezworen had. En hun was zeer bange. En de Heere verwekte richters die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch zij hoorden ook niet naar hun richters, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg die hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden des Heren alzo deden zij niet. En wanneer de Heren hun richters verwekte, zo was de Heren met de richter en verloste hen uit de hand hunner vijanden al de dagen des richters, want het berouwde den Heren hun zuchtenshalve vanwege degene die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven des richters, dat zij omkeerden en verdierven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken, noch van deze hun harde weg. Daarom ontstak de toren des Heren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij na mijn stem niet gehoord hebben. Zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf. Opdat ik Israël door hen verzoeken of zij den weg des Heren zullen houden om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen gehouden hebben of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat hij hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij spreken over de engel des Heren roept tot verantwoording. En dan letten in de eerste plaats op de opdracht, in de tweede plaats de zonde aangewezen, en in de derde plaats zij weenden en offerden de Heren. Dus de engel des Heren roept ter verantwoording. 1. De opdracht, 2. De zonde aangewezen, en 3. Zij weenden en offerden de Heere. Gemeente, bij het overdenken van deze preek gingen mijn gedachten terug naar het paradijs. Daar heeft God de opdracht gegeven om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De beloning was dat Adam en Eva dan eeuwig zouden leven. U weet de afloop. De mens waarin ook wij zijn ingesloten, aten van die vrucht, waarop de straf volgde. Elk moest en moet sterven tot vandaag toe. Tot de laatste zal zijn gestorven. Daarnaast verloren we het vermogen om niet te zondigen en werd ziekte en ellende ons deel. Daar is een gezegde, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Door de zondeval hadden Adam en Eva en wij alle in hen het recht op het hemels Kanaan verloren. Ook in dit leven is het zo dat de Heere een leven naar zijn geboden zegent. Bij het verlaten van God en zijn geboden volgen zijn oordelen. Als Nederland hebben wij het grote voorrecht dat de prediking van wet en evangelie ons al vanaf de reformatie en hier en daar al eerder werd gepredikt. In de prediking gaat het toch om bekering en geloof. Als de Heere dat uit genade gaat werken, dan volgt er een liefhebben van God en van zijn geboden. Voordat we God en zijn geboden lief krijgen, zullen we eerst te maken krijgen met zijn eisende wet. De wet die voldoening eist. Hoe kan er dan betaald worden voor onze zonden? De eisende wet wordt dan een tuchtmeester tot Christus. Deze voldoening kan een mens zelf niet geven, want met al zijn goede werken kan hij de hemel niet beërven. Al zijn goede werken zijn immers met zonde bevlekt. Hij heeft nodig dat Christus voor zijn zonde betaald heeft, want alleen zijn bloed wast de zonden weg. De mens heeft nodig dat Christus voor hem of voor haar voldoening aangebracht heeft of aanbrengt. Als zij in Christus geborgen zijn, worden zijn weldaden hun deel, zoals vergeving van zonden en eeuwig leven. Daar is ook een hemels Kanaan bereid. Het is die plaats waar Christus is, alles en in allen. Hier gaat het over het leven in het beloofde land Kanaan. Mozes en Jozua hebben heel duidelijk en nauwkeurig in opdracht van God het volk de voorwaarden gegeven hoe de Heere daar met hen zou kunnen zijn en hoe zij zijn zegen zouden kunnen ontvangen. Dus één, de opdracht. Hier komt de engel des Heeren opwaarts van Gilgal en komt tot Bochim. De engel des Heeren is Jezus Christus. Zoals hij ook verscheen al eerder aan Jozua, daar als de vorst van het Heer des Heren. Maar later aan Gideon verschijnt hij als de engel des Heren. In vers 1 begint de engel des Heren, dat is Jezus, te spreken tot Israël en hen voor te houden hoe de Heere hen uit Egypte heeft opgevoerd onder de leiding van Mozes. Met vele wonderen heeft de Heere het volk na een woestijnreis van 40 jaar in het land Kanaan gebracht. Welk een wonder van langmoedigheid hebben we daarin gezien. Het was het land dat de Heere aan Abraham gezworen had. Ga heen naar het land dat ik u wijzen zal. Dat was verbonden met de belofte aan Abraham in Genesis 17, vers 8. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Daarna volgt in het 8e vers daar de landbelofte, en ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Het land was beloofd, maar er was wel een conditie aan verbonden. Want al in Deuteronomium 7, na het bevel om Gods geboden te gehoorzamen, volgde daar dat de Heere al de 7 volkeren van het land Kanaan, die machtiger zijn dan zij, in hun hand geven zal. Ze krijgen de uitdrukkelijke opdracht om hen te slaan en te verbannen, om hen uit te drijven en te verjagen van hun plaatsen. En dan volgt daar nog iets wezenlijks, dat zij verboden worden een verbond met hen te maken en hen genadig te zijn. Dat oordeel voor die 7 volkeren daar was, had ook te maken met hoe zij geleefd hadden, hoe God het oordeel op deze wijze over hen uitvoerde. En wat is daar nu de bedoeling van? Israël is het bondsvolk van God. Ze zijn apart gezet van alle volkeren. Het betekent dat zij ook geboden zijn om alleen de God van Israël te dienen en te vrezen. Er is geen plaats voor welke afgod dan ook. Er is zelfs geen plaats voor een beeld dat God moet afbeelden, zoals het gouden kalf. God heeft in de 10 geboden uitdrukkelijk verboden, in de eerste plaats, geen andere goden voor Gods aangezicht te hebben. En het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Het apart zijn, gezet zijn, hield ook in dat de Israëlitische mannen niet met de dochteren van de volkeren mochten trouwen, of andersom. Hier hing mee samen dat zij niet één werden met hen, om te voorkomen dat ze de Baalsgodsdienst gingen aanhangen en hun afgodische gebruiken zouden overnemen. Het apart staan betekent ook dat zij de altaren van die afgoden en bijvoorbeeld de bossen die gebruikt werden om hun goden te offeren en te dienen, moesten vernietigen, afbreken en neerhouden. Alles van het volk, maar ook wat ook maar kan verleiden om de afgoden te dienen, dient afgebroken te worden. Jozua heeft aan het einde van zijn leven de leiders van het volk 2 vergaderd. En daar heeft hij hen voorgehouden alles wat de Heere in het verleden aan Israël gedaan had. Hij heeft hen nog eenmaal verteld al die wonderen die de Heere had gedaan aan hen en alle reddingen en uitreddingen die hij had gegeven. En hij heeft hen gewaarschuwd om de Heere lief te hebben en om hun zielen te bewaren. Hij heeft hen op het hart gebonden om zich niet af te keren van de Heere en de volkeren aan te hangen in wat zij deden of geloofden en zich te verbinden met die volkeren door een huwelijk. Daar heeft hij hen al gewaarschuwd dat de Heere de volkeren dan niet van hun aangezicht zou verdrijven, maar dat zij hun tot een strik, tot een geesel zullen worden. En zelfs dat zij dan zullen omkomen. Het was voorzegd, als zij niet zouden gehoorzamen, dat dit zou gebeuren. Het tweede, de zonde aangewezen. De Heere heeft nu in Richteren 2 nog eens genoemd wat God gedaan heeft in het verleden, en Gods geboden die door Mozes en Jozua hen waren gegeven nog eens duidelijk gemaakt. Onder andere, ze mochten geen verbond maken met die overwonnen volkeren of hun afgoden dienen. In Deuteronomium 12 maakt God de Heere duidelijk hoe zij hebben te handelen ten aanzien van die afgoden. En gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen verbranden en de gesneden beelden hun goden neerhouden. En gij zult hun naam teniet doen uit diezelfde plaats. Misschien denkt u wel, wat radicaal toch. Ja, dat is wat de Heere hen beval, tot hun behoud. We komen er nog wel op terug, ook hoe het bij ons zou moeten zijn. Dan gaat de Heere verder met: maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. En waarom hebt gij dit gedaan? De Heere is geen mens die Israël schuldig stelt, maar God die in Christus hen niet alleen genadig kan zijn en is, maar ook rechtvaardig en heilig. Wie zal bestaan voor de heilige, almachtige God? De Heere is een rechtvaardig God die in Deuteronomium 18 het volk Israël laat weten. Wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Daar wordt vooral genoemd de werken van de duivel, zoals door de tovenaar, de duivelskunstenaar en het vragen van de doden. En de duivel werkt nog. Als ik vergelijk hier Nederland met Malawi, dan zie ik verschil. Daar werkte hij nog meer direct met zijn hekserijen, met het geloof aan de magie en hoe die mensen door angst werden vastgehouden. Maar hier werkt hij meer op een andere manier door alle verleidingen die er zijn. We komen daar nog op terug. Daar spreekt de Heere, want al wie zulks doet, is den Heere een gruwel. En om deze gruwelen wil, verdrijft hen de Heere, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting. Hoort u het? Dus daar worden ze uit de bezitting verdreven, uit waar zij woonden, vanwege al hun zonden. Waarvoor wijst de engel des Heeren, ofwel de Heere het volk Israël, op hun zonden? Hier is sprake van wat we in Galaten 3 lezen. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dus de wet heeft een doel tot behoud. Als de Heere door de Heilige Geest een mens schuldig stelt, dat hij beseft tegen de Heilige God gezondigd te hebben, dan heeft hij een borg voor zijn ziel nodig. Als de Heere ontdekken gaat werken, dan gaat hij ook geven de nood te gevoelen dat ze een borg nodig hebben voor hun ziel. De Heilige Geest geeft hen daar ogen voor om te zien dat er in Christus vergeving is te vinden. Daar hangt mee samen dat hij beseft dat hij zelf deze schuld niet kan vereffenen door wat hij doet. Al zou hij alle denkbare goede werken kunnen doen, naar de kerk gaan, lezen wat op zichzelf goed is, en toch, het kan geen voldoening aanbrengen voor God, want het is met zonde bevlekt, we zijn zondige mensen. Hier wordt het volk Israël schuldig gesteld aan het afwijken van God. Ze hebben Gods wetten overtreden door de afgoden te dienen en de wet van God te overtreden. En nu gaat God het vonnis uitspreken. Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar zij zullen aan uw zijde zijn, en hun goden zullen u tot een strik zijn. Het wordt bedoeld dat de heidenen, de volkeren van Kanaan, niet geheel verdreven zullen worden. God houdt zijn hulp in, zodat zij de heidenen niet kunnen verdrijven. Het kan zijn dat ze met zoveel vrees bezet zijn, dat ze hen niet meer durven weg te jagen, te verjagen. Het gebeurt bijvoorbeeld als het geloof verzwakt of er niet is. Wat zien we dan? Dan komt er vrees voor in de plaats. Want het geloof dat in beoefening is, drijft de vrees uit. Dan verslaat David de reus Goliath, toch ondankbaar. Goliath, die ongeveer 3 meter geweest moet zijn. En dan David, een jongeling, om hem te kunnen verslaan. Maar het kan ook zijn dat een mens gaat redeneren. Als hij al bang is, dan gaat hij redeneren. Maar dan kunt u toch wel zien dat dat niet mogelijk is. En dan worden ze slim. Hier dachten ze slim te worden. Ze zeiden, die vijanden, weet u wat we zullen doen? We zullen ze tot onze knechten maken. Dan kunnen we belasting gaan heffen. Dan verdienen we er ook nog wat aan. En zo kan een mens allerlei trucken voor de dag brengen en zo ongehoorzaam zijn tegen God. Waar geen vreze des Heeren is, ziet men zichzelf als kleine goden die het zelf wel kunnen. En God wordt dan niet meer gehoorzaamd. Om een paar zaken te noemen. De stam Juda verbande de inwoners van het gebergte, maar niet de inwoners in het dal. Waarom? Ze hadden ijzeren wagens. Ze waren bang dat ze het verliezen zouden. Ze gehoorzaamden de Heere, maar ten dele. De stam Benjamin verdreef de Jebusieten niet uit Jeruzalem, maar woonde daar samen met hen. En ook de andere stammen verdreven een aantal steden en gebieden niet, maar stelden hen op zijns. Dus het betekent dat zij belasting moesten betalen. Juda begon daarmee en werd het voorbeeld voor die anderen. Ze volgden Juda in zijn ongehoorzaamheid. Alles ligt onder de voorzienige leiding van God. Want het oordeel dat op hen komt, is dat de Kanaanieten zullen blijven aan hun zijde als doornen die hen zullen prikken. En hun goden zullen voor hen tot een strik worden. De Israëlieten zullen later aangevallen worden door deze Kanaanieten en de Filistijnen. Daar is ook een veel ernstiger probleem, dat de afgodendienst van de Kanaanieten overgenomen zal worden door de Israëlieten. En u kunt het op vele plaatsen lezen later. De vermenging met de Kanaanieten werkt daar sterk aan mee, dat de Israëlische mannen huwen met de Kanaanitische dochters en vrouwen en omgekeerd. Het is niet voor niets dat al in Deuteronomium 18 gewaarschuwd werd tegen de dienst van de duivel. En hetzelfde komt terug in het Nieuwe Testament in 2 Korinthe 6. Waar Paulus ons waarschuwt. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn. En zij zullen mij een volk zijn. En daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Hoort u het, welke belofte de Heere hier geeft? De Baals afgodendienst was vermengd met veel hoererij. En de duivel maakt daar vaak gebruik van om een volk te verwoesten. Ik heb het ook in Malawi gezien, hoe juist dit gebruikt wordt om een volk te verwoesten, om hun zielen te verwoesten. Hoeveel volkeren zijn er al niet verwoest door hoererij en allerlei seksuele uitspattingen? Denk maar aan Sodom en Gomorra. Aan het tien stammenrijk dat weggevoerd is, die de Baals diende, wat samenging met prostitutie in de meest uitgebreide zin. Het Romeinse Rijk is door decadentie, verval en seksuele zonden verloren gaan. Hoe is het nu? Ook nu worden allerlei en alle Bijbelse grenzen en geboden meer en meer terzijde geschoven. Hoe lang duurt het nog voordat God zijn oordelen over ons doet komen? Hoe lang duurt het nog? En laat ik het zo zeggen zoals het hier staat, dat de Heere ons uit de bezitting zal laten verdrijven? Of zouden wij beter zijn dan toen het volk Israël en de Kanaanieten? God de Heere is nog dezelfde en zijn woord is nog hetzelfde woord waar al zijn wetten ons gegeven zijn. De Heere eindigt zijn aanklacht met: waarom hebt gij dit gedaan? Ze waren sprakeloos. Wie zal kunnen spreken als God zijn aanklacht gaat uitspreken in het gericht? In Amos zegt de Heere ergens: schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Weet u daarvan? Als wij God moeten ontmoeten, kunnen we dan iets verbergen? Nee, dan zal alles naakt en geopend zijn voor de God van hemel en aarde. Zelfs onze gedachten en onze verlangens, al onze zonden, zullen dan tegen ons getuigen. De zonde in spreken, in handelen, van bedrijf en nalatigheid. Niets zal vergeten worden. Hoe zal het dan zijn, als er dan geen borg is voor ons, als Christus verschijnt? Wij allen zullen voor Christus rechterstoel moeten verschijnen, om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus wist daar iets van die ontdekking van zijn zonde en schuld. Hij wist iets van die schrik des Heren. Hij at en dronk niet gedurende 3 dagen. Biddende de Heere om genade. Kom, laten wij eerst zingen Psalm 86, daarvan het 4e vers. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En verder 86, daarvan het 4e vers. Gemeente, het derde punt is, zij weenden en offerden den Heere. Er ging zoveel uit van dit spreken van de Heere, dat zij begonnen te wenen. En daarom wordt deze plaats Bochim genoemd, wat betekent weners. De vraag die dan bij ons opkomt is, wat is dit voor een wenen geweest? Eén ding wordt duidelijk uit het oorspronkelijke Hebreeuwse werkwoord, dat het een voortgaand wenen is geweest. Het is niet een wenen geweest van een moment. De vraag die dan gesteld kan worden is, zijn ze gaan wenen omdat ze bang waren voor de straf? Of zijn ze gaan wenen omdat ze gevoeld hebben dat ze tegen de heilige God gezondigd hadden? Tranen alleen kunnen de zonde van de zondaar of zondares niet wegwassen, maar alleen het bloed des Lams van Jezus Christus. Het grote verschil is of het wenen zichzelf bedoelt, of dat door genade God bedoeld wordt. Dat er iets gevoeld wordt dat we gezondigd hebben tegen God. Dit is een wenen waarbij ze de straf gaan omhelzen als daar iets van ervaren wordt, omdat ze die verdiend hebben. Daar is nog meer, want dit wenen naar God, om God, houdt ook in dat zij een verlangen hebben naar vergeving. Een verlangen naar vergeving met het doel dat het weer goed wordt tussen God en de ziel. Het was daar in Bochim, dat waarschijnlijk Silo is geweest, waar het volk vergaderd was, waar zij gingen offeren. En die offers wezen heen naar het ene offer van het Lam Gods Jezus Christus, tot verzoening van de zonde van al degenen die oprecht berouw hadden over hun zonden. Hier had het volk Israël gezondigd tegen God door God niet te gehoorzamen en Gods wet te overtreden door de afgoden te dienen. En ondanks dat de belijdenis en de offeranden oprecht geweest kunnen zijn, is het wel zo dat het de straf niet wegneemt. Bijvoorbeeld David had gezondigd tegen God door overspel te bedrijven met Batseba. Zijn zonde is hem wel vergeven toen hij voor God schuldig werd gesteld aan die zonde, door middel van de profeet Nathan. De straf heeft hij echter ook hier wel moeten dragen, want hij heeft moeten vluchten voor zijn zoon Absalom. Het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Eén ding moet ik er wel bij zeggen. De straffen die Gods kinderen ontvangen zijn geen straffen, maar kastijdingen. Met het doel dat zij weer op die plaats komen waar de Heere hen wil hebben. Door heel het boek van Richteren heen zien we telkens een herhaling van het afkeren van God om de afgoden te dienen. Totdat God dan weer de vijanden gebruikte om hen te straffen, te verdrukken en te onderdrukken. Als ze dan gingen roepen tot God om hulp en zich bekeerden, dan zag God weer in genade op hen neer. Door middel van richters die op een bijzondere wijze door God bekwaamd werden, gaf de Heere dan weer verlossing op dat moment en in gedurende het leven van die richter. En wat steeds dan terugkomt is dat ze weer terugvielen in de zonde en in de afgoderij. Gemeente, ook wij ontvangen zondag aan zondag de prediking, inclusief het lezen van Gods wet de 10 geboden. En vanuit het woord wordt zondag aan zondag toch wet en evangelie gepreekt. Daartoe wordt de wet gepreekt als een tuchtmeester tot Christus. Want waar de zonden aangewezen worden en de Heilige Geest een ziel overtuigt van zonde en schuld, hebben zij toch een borg nodig. Met welke zonde hebben wij te maken? In de eerste plaats, de grootste zonde is het ongeloof. Want het is door het ongeloof dat wij God verlaten en de afgoden van u dienen. Waar het ongeloof heerst, is God aan de kant gezet. Daar zitten we zelf op de troon. Krachtens onze val in de zonde vraagt niemand naar God en doet niemand goed. Dat is ons bestaan. Dan zijn we in onze natuur vijanden van God. Hier wordt gewaarschuwd tegen het verbond maken met de volkeren van Kanaan. Nu een vraag tot u en tot ons. Leven wij apart in deze wereld? Of maken wij allerlei verbonden of banden met mensen van andere godsdiensten, met wereldse mensen die God niet dienen en vrezen? Als wij dat doen, dan vermengen we ons met hen door wederzijdse gebruiken en denkwijzen van elkaar over te nemen. Ook denkwijzen en gewoontes die tegen God ingaan. Zo heel geleidelijk aan, dat we vaak niet onderscheiden of niet doorhebben. De cultuur, dat zijn gewoonteregels, krijgt zeggenschap in bijvoorbeeld hoe wij denken. Dan zal ik één concreet voorbeeld noemen, of meerdere, over de voortplanting. Volgen wij de Bijbelse weg daarin, of volgen wij de hedendaagse gewoontes? Het huwelijk. Soms zijn er problemen in het huwelijk. In de Bijbel vinden we één van de grondprincipes is daar dat mensen die in oneenigheid met elkaar leven, ook als man en vrouw, dat die elkaar met elkaar zich dienen te verzoenen. Ja, maar dan hoort men, het huwelijk gaat niet meer. Het is beter om het te ontbinden. Anders komen er nog ongelukken van. Het redeneren met onze redenen, die zich binnen onze cultuur gevormd hebben, krijgen de overhand. Of ik moet zeggen dat dit gebeurt omdat we niet genoeg apart staan. De gewoontes van de wereld of andere godsdiensten hebben invloed gekregen binnen ons denken. Op dit moment komt de wereld steeds straffer op ons. Weer een voorbeeld met de eis tot vaccinatie. Want anders kunnen we wellicht ons werk niet meer houden. Ik sprak vrijdag nog iemand die een pasje nodig had met zijn QR-code, een bewijs dat hij gevaccineerd was, voordat hij toegelaten werd tot zijn kantoor. De wereld van nu laat geen ruimte om daarin uit het geloof in de God van hemel en aarde te handelen. De wereld van nu geeft geen ruimte, of steeds minder, om op grond van het woord te handelen op het gebied van de schepping van een mens, de onderhouding en Gods geboden ten aanzien van het huwelijk. God heeft ons geschapen, man of vrouw. En God neemt het leven op zijn tijd weg. Nee, zeggen er stemmen, als je vrouw bent, kun je ook wel je laten veranderen tot een man. Maar zo heeft God ons niet geschapen en gaat ook tegen Gods scheppingsordinantie in. Een ander, als het leven moeilijk wordt, we krijgen veel pijn als we ernstig ziek zijn, dan zijn er mensen, ja, nee, voor mij is het leven wel voltooid. En als die wet komt eraan waarschijnlijk, daar zijn ze mee bezig, dan kan men op grond daarvan euthanasie toepassen. Het is zonde tegen Gods wet, want die zegt, gij zult niet doden. Toen was het wonen in het midden van de volkeren van Kanaan een grote verleiding naar de Israëlieten om zich meer en meer te gaan vermengen met hen. Als een Israëlische jongen een meisje lief krijgt van de Filistijnen, kan hij dat toch niet weigeren? Dat maak ik toch niet zelf? Zo kan men allerlei argumenten vinden om dat goed te praten. Maar de Bijbel zegt dat we geen ander juk dienen aan te trekken met de ongelovigen of met iemand die van een andere godsdienst lid is. Hoe kan bijvoorbeeld een meisje van een andere godsdienst een kind Bijbels gereformeerd opvoeden? Onmogelijk. Als we spreken over het ons verbinden met andersdenkenden, gebeurt dat ook als we de mode volgen. Voor veel mensen is het heel belangrijk dat ze gekleed zijn naar de laatste mode. Maar vragen we ons wel af of die mode de toets van Gods woord kan doorstaan? We hebben wel kleding gezien die zoveel van het lichaam onbedekt lieten, dat we kunnen zeggen dat het in strijd was met het woord van God. Hoeveel invloed hebben de media en de literatuur op ons? Onderscheiden we wel de strikken van Satan in al zijn verleidingen en in al zijn aanvallen op een ieder die naar het woord wil leven? God liet als straf delen van de volkeren, de Canaanieten, Filistijnen, bij hen wonen. Het gebeurde om hen te testen, zouden we kunnen zeggen. Maar ook omdat ze meer en meer de Heere ongehoorzaam waren en ze niet apart wilden wonen. De Heere trok zich terug, zodat zij geen geloofskracht meer hadden. Ze werden bang om de volkeren te slaan en te verbannen. Ze werden bang voor hun ijzeren wagens. Ze begonnen op de omstandigheden te zien. Zou dat ook niet onder ons kunnen zijn, dat we bang worden voor al om apart te staan, om anders te zijn dan anderen? En dingen niet te doen die anderen wel doen? Laten we dit eens doortrekken naar nu. Ook wij als rechtse gezinten van Nederland wonen niet meer of veel minder apart dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Het seculiere denken heeft ons veel meer beïnvloed als we ons wel realiseren en wel zien. We zien dat als we letten op het gezag van het woord van God, het is duidelijk verminderd. Het betekent dat het gezag van de mens zelf is gestegen. Want waar het gezag van het woord minder wordt, stijgt het gezag van de mens. Het betekent dat God en zijn woord meer en meer terzijde geschoven worden. Als we alleen al letten op de meer dan 30.000 abortussen per jaar, de velen die een einde maken aan hun leven door euthanasie. We zijn er aan gewend geraakt. Liggen we er nog wakker van? Welke zonden worden toch opgestapeld in ons vaderland? Misschien gelooft u niet dat de noodzaak van apart te staan nodig is. Laat ik een voorbeeld noemen. De apostel Paulus zegt in Romeinen 7 over zijn vlees. Dat is ook Paulus. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat moest hij klagen van zichzelf. En hoe staat het dan met ons? En laat ik dan eerst noemen die genade kennen. Moeten wij dat ook niet zeggen? En dan die genade niet kennen. Daarom is het zo nodig dat we apart staan. Dat we niet in verleiding gebracht worden. Gemeente, hoe staat het met u en met ons? Staan we apart in deze goddeloze wereld? Kennen we de gevaren van deze wereld, waar de media zo ontzettend veel invloed heeft? Toen hebben ze hun offers gebracht, die heen wezen naar het ene offer, Jezus Christus. Kennen we de kracht van zijn verzoenend lijden? Christus is gekomen en heeft alles gedaan opdat Christus gepredikt zou worden, uitgestald worden. Als Christus voor ons de prijs heeft aangebracht, dan gaan we door de Heilige Geest de gevaren zien die ons bedreigen. Dan zullen we ook gaan zien hoe belangrijk het gebed is van diegenen die door genade gebed geleerd hebben. Voor de leiders in de kerk, de ambtsdragers, maar ook de leiders van ons volk. Ook als ik denk nu aan de tijd van de formatie. Voor een nieuw kabinet, waar al deze dingen terugkomen. Als u ziet op de huidige situatie, begrijpt u dat het woord zegt, haast u om uw levens wil? Toen offerde het volk. Nu mag ik u Christus verkondigen en dien gekruisigd. Voor wie? Voor goede mensen? Nee. Voor verloren zondaren en verloren zondaressen. Kent u hem al? Amen.